Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. In ieder geval hoopvol nieuws, want na de hoopvolle berichten over verschillende werkzame coronavaccins komt het moment dat er in Nederland gevaccineerd zal gaan worden. Dat komt steeds dichterbij. En dat levert veel vragen op en daarom hebben wij onze lezers en kijkers gevraagd hun vragen met ons te delen. En die leggen wij dan weer voor aan de experts. En de experts, de viroloog en influenza-deskundige Ab Osterhaus. Kunt u met mij delen wat de meest gestelde vraag is die u krijgt momenteel?
Nou, de allermeest gestelde vraag op het ogenblik is: hoe is het mogelijk dat die vaccins zo snel gemaakt kunnen worden? Normaal duurt dat 10, 15 jaar en nu kan dat binnen een jaar. En zijn die dan wel veilig?
Nou, die vraag zal er zo meteen vast nog wel tussen zitten. En dan wil ik ook nog graag Ger Rijkers verwelkomen, professor biomedische wetenschappen en immunoloog. Ja, meneer Rijkers, ik heb meteen de eerste vraag voor u en die komt van Kees.
Mijn naam is Kees Hebschamp en ik ben benieuwd of het coronavaccin wel veilig is.
Nou, dat was sneller dan gedacht, meneer Osterhaus. Dan ga ik even naar meneer Rijkers. Hoe betrouwbaar zijn die claims van farmaceuten?
Nou, laat ik eerst zeggen dat ieder vaccin moet natuurlijk uiterst veilig zijn. En daarom zijn er ook zoveel regels omheen. En daarom was het ook zo uitermate goed gecontroleerd. Wat we nu weten zijn eigenlijk alleen nog maar de samenvatting van de uitkomsten van drie hele grote studies die zijn gedaan door drie hele grote farmaceutische bedrijven. En daar blijkt uit dat de vaccins eigenlijk heel effectief zijn in het voorkomen van de ziekte en dat de bijwerkingen die zijn gevonden eigenlijk relatief mild zijn. Iedereen die wel eens gevaccineerd is, die weet dat je er een beetje koorts van kunt krijgen. Een dag of twee dagen wat pijn in je arm waar de vaccinatie heeft plaatsgevonden. Maar daar blijft het eigenlijk bij en zo is het ook bij deze vaccins.
Ja.
Dus veiligheid staat voorop en deze vaccins zijn ook allemaal heel erg veilig gebleken.
Ja, en die worden daarnaast ook nog gecontroleerd, hè, door een waakhond, de EMA?
Ja, en natuurlijk omdat je zou kunnen zeggen van vertrouwt iedereen nou zomaar de gegevens die op tafel worden gelegd door een farmaceutisch bedrijf. Nou, nee, niemand vertrouwt zo'n bedrijf zomaar op hun blauwe ogen, hoe mooi ze er ook uitzien. De European Medicines Agency, de EMA, daar moeten de fabrikanten hun uitgebreide onderzoeksverslagen heen sturen. En die worden echt helemaal nageplozen om te zien of alles wel klopt en volgens de regels is gebeurd. En pas dan wordt het vaccin goedgekeurd en vrijgegeven.
Dan gaan we naar een vraag van Mart uit Gouda.
Ik ben Mart en mijn vraag is: is het coronavaccin verplicht?
Sander, ik heb jou hier in de studio staan. Kan jij daar antwoord op geven?
Ja, daar wordt over gediscussieerd natuurlijk. Van hoe zorgen we nou dat veel mensen het vaccin nemen? Dat is het doel van de overheid, zodat we uiteindelijk ervoor zorgen dat het virus uit de samenleving verdwijnt. Verplichting daarbij is iets wat veel partijen niet willen. Die zeggen we kunnen mensen niet verplichten en dat gaat ook absoluut niet gebeuren. Toch wordt wel gesproken over of er misschien dan een soort indirect zetje kan worden gegeven aan mensen die het vaccin te laten nemen. En daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het feit dat ze eerder dingen mogen als ze een vaccin hebben. Sommige mensen noemen dat een indirecte vaccinatieplicht. Want bijvoorbeeld zou je dan naar een festival kunnen als je gevaccineerd bent. Of je komt openbare gebouwen niet meer in als je niet gevaccineerd bent bijvoorbeeld. Dat zijn dan varianten die de ronde doen. Daar zei premier Rutte erover, ja, dat ik snap dat dat echt een medisch-ethisch dilemma is. Want dat raakt echt natuurlijk aan de vrijheid van mensen. En hij zegt, ja, tegelijkertijd hebben we gewoon een ontzettende grote gezondheidscrisis. En moeten we ervoor zorgen dat we toch een bepaalde vaccinatiegraad krijgen. Dus daar wordt echt heel druk over nagedacht hoe je dat op een ethisch verantwoorde wijze ervoor kunt zorgen dat mensen zich veilig voelen om zich te laten vaccineren.
Maar de keuze zal altijd bij jezelf blijven?
Ja, dat wordt wel met nadruk gezegd.
Er kwamen wel veel vragen binnen van mensen die lijden aan een bijzondere aandoening of een ziekte. Is het vaccin in alle gevallen veilig?
De manier waarop dat vaccin gemaakt is en wordt toegediend, en met name bij die eerste twee vaccins is het zo dat die in principe eigenlijk voor daar zit eigenlijk weinig risico's aan. Maar uiteraard worden die vaccins in eerste instantie getest op gezonde volwassenen, jongvolwassen individuen. En geleidelijk aan breid je het dan verder uit naar de risicogroepen.
Ja.
Ja. En dus aan het begin hebben we nog niet alle gegevens. En we moeten dus, en dat is ook wat waar we nu tegenaan kijken natuurlijk. Dat we hebben gehoord van de fabrikanten dat we 90% bescherming krijgen. Ja, tot 90% of zelfs nog meer. En we moeten even kijken wat betekent dat nou precies. Want we hebben die data, het is nog niet gepubliceerd. Het is nog niet in het publieke domein. Ja, en zo gauw die data gedeeld kunnen worden. Dan kunnen we zeggen, dan weten we precies welke mensen het dan op getest is. En uiteindelijk voor welke groepen het belangrijk zal zijn. We weten natuurlijk dat met name voor de oudere mensen dat het het belangrijkste is. Dus dat zal de minste doelgroep zijn.
Arjan Erkel presenteert vanaf morgen samen met het AD en de regionale dagbladen een gloednieuwe podcast. Gegijzeld met Arjan Erkel. Arjan, die zelf tussen 2002 en 2004 gegijzeld werd in Dagestan, gaat in gesprek met bekende en minder bekende Nederlanders over moeilijke situaties in het leven en hoe je daarmee om kan gaan. Ja, ik zou zeggen, het is vast geen toeval dat jouw podcast in deze coronatijd van start gaat.
Nee, het is een tijd waar veel mensen toch moeite hebben om geluk te vinden bij zichzelf. En inspirerende verhalen over mensen die ook het een en ander hebben meegemaakt, dat kan helpen om mensen weer met vrolijke gezichten rond te laten lopen.
Ja, nou heb jij zelf ook wat meegemaakt. Je bent 607 dagen gegijzeld geweest. Hoe ben jij daar überhaupt bovenop gekomen? Want je hebt het over geluk net. Hoe heb jij dat gedaan?
Ik heb heel veel steun gehad aan familie, aan vrienden. Ik heb ook wel gewoon hulp gezocht. En ook je eigen mindset. Hè. Ik zei tegen mezelf, ja, ik heb dit overleefd. Ik heb daar voor mezelf gevochten. En daar was het veel moeilijker dan in Nederland. Dus ik heb hier ook weer geluk gevonden, gelukkig.
Ja, en hoe ga je dat in je podcast stoppen?
Nou, ik heb een hele leuke gasten, die ook het een en ander hebben meegemaakt. Hele hoge pieken, maar ook diepe dalen. En die lessen daaruit en de leuke gesprekken daaruit kunnen inspirerend zijn om mensen, ja, toch ook die kracht te geven om in deze moeilijke tijd door te gaan.
Ja. Je eerste gast is Hans Kraaij junior. Waarom wilde je hem zo graag aan tafel hebben?
Ja, ik heb Hans al 16 jaar geleden ontmoet en het was gelijk een hele leuke ontmoeting. En hij is ook heel erg flexibel in zijn leven, in zijn carrière. En ik denk dat dat nu ook nodig is. Je moet mee kunnen bewegen. Je moet ook wel voor jezelf op blijven staan. Maar je moet het geluk zoeken in nieuwe dingen als het eventjes niet werkt. En hij is heel erg goed in, ja, zichzelf heruitvinden.
Ja, maar wat jij hebt meegemaakt, ik denk dat niemand dat zich kan voorstellen. Hoe vergelijk je, zijn dat vergelijkbare dingen die mensen hebben meegemaakt? Of gaat het dan weer over hele andere moeilijke situaties in het leven?
Nou, je moet nooit leed met elkaar vergelijken, denk ik. Maar je kan wel leren van, hoe gaan mensen met tegenslag om? Wat doen ze om weer gelukkig te worden of misschien weer de kracht te vinden om door te gaan? Want heel veel mensen blijven hangen in het verleden. Of die kunnen niet het geluk vinden als er tegenslag is. En dit soort voorbeelden en ook mijn eigen voorbeeld geeft wel aan dat je, nou ja, soms ook gewoon diep bij jezelf moet zoeken van, wat kan ik doen om mezelf weer een betere positie te geven, zeg maar.
Mooi. Kan je alvast een tipje van de sluier oplichten over de andere gasten?
Ja, ik heb Benny Jolink, dat is de zanger van Normaal. Die heeft mij heel veel geholpen tijdens mijn ontvoering, want die muziek zat in mijn hoofd en zelfs de ontvoerders gingen oerend hard meezingen. Herman den Pijker, kok. Ook een man, hè, die met mooie restaurants, televisieseries, maar ook wel eens failliet gegaan. Dus dat zijn ook voorbeelden van hoge pieken en diepe dalen. En eten vind ik belangrijk. Jozef Ubokas, die is misschien wat minder bekend, was een hele aardige jongen. Die heeft 4 jaar lang vastgezeten in de Marokkaanse gevangenis. En die was onschuldig. En die heeft daar een prachtig boek over geschreven. Zijn moeder hielp hem daarbij. 400 brieven van zijn moeder. Naar Ferry Zandvliet, die slachtoffer van de aanslag in Bataclan. Is net uit met zijn boek. Ook een hele aardige gast. Die ken ik hier uit Rotterdam. En dat is natuurlijk ook een voorbeeld van, hoe ga je om met de grootste tegenslag in je leven. Hij had misschien wel vermoord kunnen worden, maar ja, hij gaat ook weer door. Dennis van der Geest, een judoka. En Esther Vergeer, de toptennister. Dus ik vind het zelf hartstikke mooi. Ik word geïnspireerd door mensen. Ik heb ook kracht van buiten soms nodig. Maar het zit ook van binnen. En dat wil ik mensen ook meegeven.
Presentator en kunstenaar Nelly Benner verloor haar moeder op 28-jarige leeftijd. Hoe rouw je dan om een overleden ouder? In de documentaire Ik rouw van jou onderzoekt ze de kunst van het rouwen als je op jonge leeftijd een ouder verliest.
5 jaar geleden is mijn moeder overleden. En sindsdien heb ik altijd het gevoel dat er verdriet in mij zit.
Ik kreeg even het besef dat ze er niet meer was. En die krijg ik wel redelijk vaak.
Ja.
Verdriet kan je niet ontvluchten. Je kan het wegstoppen, maar ontvluchten kan je het niet. Het komt. Het blijft. Het gaat nooit weg.
Hey Nelly, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Het greep me al naar mijn keel, dat kleine filmpje wat we net zagen. En waarom wilde je deze docu maken?
In eerste instantie denk ik toch wel voor mezelf. Ik had helemaal nooit met de dood te maken gekregen of gehad. En er kwam zo'n immens verdriet wat ik niet kende. En ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. En toen ben ik gaan schrijven om te kijken van ja, kan ik ook iets met dat verdriet? Kan ik daar iets mee doen? En gaandeweg eigenlijk toen het echt een documentaire werd, toen merkte ik ook dat, dat ik dacht, nee, dit is veel universeler. Dus vandaar dat ik ook niet alleen mezelf volg in de documentaire, maar ook andere mensen. Omdat ik dacht, ik wil dat mensen herkenning vinden en kunnen huilen bij deze docu, maar ook kunnen lachen en ook met een fijn gevoel ook weer gaan leven.
Ja. Op jonge leeftijd je moeder dan verloren. Je was 28. Had jij iemand om toen bij uit te huilen?
Had ik wel. Alleen ik denk wel dat verdriet toch een soort taboe is. Het mag er even zijn. Dus ten tijde van de crematie. Mag dat verdriet er? En kan je bij mensen uithuilen? En op een gegeven moment dacht ik, hallo, heb je haar weer met de dode moeder? Ik hou wel op, weet je. Ik ga jou niet belasten met mijn verdriet. Terwijl eigenlijk ook in het documentaire dat ik het merk dat mensen het heel prettig vinden als je je verdriet deelt en als je daarover praat met elkaar. Want dat zorgt ervoor, denk ik, dat je een stukje minder, dat je een stukje minder alleen voelt.
Ja, want wat gebeurt er dan op het moment dat je voelt van ik kan hier eigenlijk niet meer over praten, want in je eigen woorden, daar heb je haar weer met die dode moeder. Gaat dat dan in jezelf zitten? Wat doe je er dan mee?
Ik had soms op een gegeven moment bijna als een soort van beest wat er uit moet. Dat het emmertje loopt gewoon op een gegeven moment vol. En af en toe moeten we gewoon even goed janken. Ik was op een gegeven moment ook een beetje bang. Want doordat ik mijn moeder natuurlijk zo ziek heb zien zijn, was ik ook opeens, kreeg ik van die vreemde angsten of ik dan ook misschien zo snel ziek zou kunnen worden en dat ik dus überhaupt dood kon gaan. En toen was ik ook heel erg bang dat verdriet zich zou opslaan in mijn lichaam of zo. Dus dat ik dacht, ik moet dat verdriet er wel uitlaten. Dat mag niet in mijn lichaam gaan opslaan. En ik merkte ook wel, want ik dacht ook niet iedereen kan praten. Dus ik ben ook naar iemand toe gegaan die verdriet opzoekt in je lichaam en dat samen eruit laat gaan. En daarna voelde dat ook echt als een soort van lekkere opluchting.
Ja, want wat is rouwen? Wat is rouwen voor jou? Is dat ook door de tijd heen veranderd?
Eigenlijk voelt het nu als een liefde wat nergens naartoe kan op een bepaald moment. Omdat je hebt je heel erg verbonden met iemand gevoeld. En daar heel veel liefde voor, maar die kan je diegene niet meer geven, want diegene is dood. En ik denk dat het wel gaandeweg, dat je wel leert om met dat verdriet te leven. En in het begin had ik heel sterk van, het is zo oneerlijk. En had ik zoveel verdriet voor haar en ook voor de dingen die we niet meer samen kunnen doen. Maar nu heb ik steeds meer, en dat heeft tijd nodig, denk ik, en veel praten. Maar nu heb ik steeds meer, wat vet dat jij mijn moeder bent geweest. Dat ik wel 28 jaar jouw dochter heb mogen zijn. En dat ik daar steeds meer, dat ik steeds meer met een liefdevol gevoel eraan terugdenk. In plaats van, wat is die rouw toch super naar.
En wanneer is dat punt gekomen dat je zo'n verandering hebt meegemaakt? Of dat je het anders bent gaan zien?
Ik denk dat is met de tijd gekomen, maar ook wel in de documentaire ga ik een gesprek aan met mijn vader. En dat gesprek heb ik echt 10 keer gecanceld. Ik heb met Leon Veenendaal samengemaakt en hij zei, Nel, je moet echt het gesprek gaan hebben. Maar ik dacht, ik ga zijn wond niet weer open rijgen. En toen heb ik dat gesprek wel gevoerd en wel de vragen gesteld die ik altijd had. En dat heeft wel weer een stukje geholpen of zo. Dat ik dacht, oh ja, jongens, we moeten elkaar juist de dingen vragen die we niet durven. En juist de dingen doen die we niet durven, want dat helpt in je rouwproces.
Ja. Ja, ik las ook dat je ineens hele andere gesprekken met je vader hebt dan dat je vroeger bijvoorbeeld had.
Ja. Ja, ik denk, ik zei laatst tegen hem, ja, je bent een beetje vader en moeder. Want vroeger gaf hij echt de telefoon zo door gelijk aan mijn moeder. En nu kan ik echt soms al 2 uur met hem bellen. En natuurlijk, niemand kan helemaal de rol van moeder overnemen. Maar de rollen veranderen langzaam. En je moet opnieuw uitvinden wie je als gezin bent en wie je zelf bent.
Ja. Ja, de emotie die je voelt door het verlies van iemand, kan je dat ook uiteindelijk dan naar iets positiefs omzetten of iets waar je kracht uit haalt?
Ja, ik denk dat is de zoektocht geweest. Want mijn moeder zat op bed met een folder met alvleesklierkanker in haar hand. En toen zei ze, nou Nelis, nu maak ik je nog een betere actrice. En in het begin dacht ik echt, jij gaat dood. Hoe kan je dat tegen mij? Hoe kan je dat nou zeggen? Waarom ben je met mij bezig en niet met jezelf? Maar die zin heb ik wel altijd in mijn hoofd gehouden. En nou ja, ik ben uiteindelijk gaan presenteren, maar dat verdriet, dat is een immens, dat is een energie gewoon. Net als bij lachen of bij boos zijn, bedacht ik me dat je hoeft niet in een hoekje alleen te huilen. Die verdriet is, die energie is enorm, daar kan je iets mee. En voor mij is dat, nou ja, misschien ook deze documentaire geworden, maar ik ben dus ook mensen gaan volgen die een voetbalteam hebben opgericht. Of zijn gaan schrijven. Of gewoon. Dus ja, ik geloof zeker, doe iets met je verdriet, want dat helpt je.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god, het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
erg. Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat, dat je
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast-apps.